zingen uit Psalm 103, het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2. Lezing vanmorgen is uit Matteüs 8, van vers 1 tot en met 17. Matteüs 8, de eerste 17 versen, maar vooraf de wet des Heren, waarna we zingen uit de 10 geboden, de versen 1 en 8. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Matteüs 8, de eerste 17 versen. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd en zie, en met laatste kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg tot deze: ga, en hij gaat, En tot de andere kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht doe dit en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd. En zeide tot degene die hem volgden. Voorwaar zeg ik u. Ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen. En zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal weding zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen. En nu geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver uren. En Jezus, gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zij een vrouwsmoeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan. En de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hem. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen.
Gemeente, we gaan zingen van Psalm 116. En daarvan vers 2, 3 en 4 en 7. De collectes zijn voor de diaconie en de kerk. En de collecte straks bij de uitgang is bestemd voor de schulddelging. En we gaan zingen Psalm 116, de versen 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep den Heer dus aan in al mijn nood. Vers 2, 3, 4 en ook vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere, voor zijn genaam vergelden? Ik zal bij de kelk des hels zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. gemeente, het tekstgedeelte dat we deze morgen met u willen overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen hoofdstuk 8 uit het evangelie van Matteüs. En daarvan de verzen 14 tot en met 17. Matteüs 8, vers 14 tot en met 17 noemden we u. En daar lezen we: En Jezus, gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder, te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. En als het laat geworden was, hebben zij vele van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. We zetten daaronder in het huis van Petrus. En we staan ten eerste stil bij de macht des Heren. Als we zo lezen in vers 14 en 15a, hoe hij de schoonmoeder van Petrus geneest van de koorts. In de tweede plaats de macht van de liefde. Vers 15b. Hoe die schoonmoeder onmiddellijk opstaat en, zo staat er, hen dient. In de derde plaats de nood van de wereld. Als het avond wordt, komen ze van alle kanten aan, de mensen uit Capernaum, en brengen velen van de duivel bezeten en velen die kwalijk gesteld zijn. Een ontzaglijke nood. En hij geneest, zo staat er, allen. Allen. In de vierde plaats de man van smarten. Want dan ziet Matteüs, die deze dingen beschrijft, een profetie in vervulling gaan. Namelijk die van de oude Jesaja, hoofdstuk 53, vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Zoals dat hier in vers 17 door Matteüs wordt aangehaald. En we letten dan tenslotte op hem die als de man van smarten de krankheden van zijn volk gedragen heeft, borgtochtelijk. In het huis van Petrus. Ten eerste de macht des Heren. Ten tweede de macht van de liefde. Ten derde de nood van de wereld. En ten vierde de man van smarten. Het eerste punt was de macht des Heren. In deze overdenking over zieken in de Heilige Schrift willen we u spreken over en eindigen in hem, van wie de schrift zegt dat hij een man van smarten was en verzocht in krankheid. Daar bepaalt deze geschiedenis ons bij. Het is ook om die reden dat we de tekst genomen hebben uit het Matteüs-evangelie. In Marcus staat deze geschiedenis ook. En het is vooral Lucas die haar beschreven heeft echt als een arts. En die op dingen let waar andere evangelisten aan voorbij gegaan zijn. Toch hebben wij niet uit Lucas, maar uit Matteüs onze tekst genomen, juist vanwege dat 17e vers, dat Lucas weer niet vermeldt. Namelijk dat in al deze genezingen van kranken, melaatsen, bezetenen en zieken, in al deze wonderen de Heer Jezus de man van smarten geweest is. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus. Het is zaterdag, de Joodse Sabbat. De Heer is aan de morgen van deze dag met zijn discipelen naar de synagoge geweest in Capernaum. En daar is de dienst, terwijl hij predikte, verstoord door een bezeten man die uit alle macht begon te schreeuwen, dwars door de prediking van Christus heen. U kunt dat lezen in Lucas 4. De Heere heeft die man verlost van de onreine geest die in hem was. En daarna zat hij rustig onder het woord. Het heeft heel veel indruk gemaakt in Capernaum wat er daar op die Sabbatmorgen in de synagoge is gebeurd. Dat zal wel blijken straks, als het avond wordt, als de zon ondergaat. Dan komen ze van alle kanten met bezeten mensen aan. Want die man in de synagoge was niet de enige in Capernaum die bezeten was van de duivel. Oh nee. De Heer is naar huis gegaan. Niet naar zijn eigen huis, dat hij ook in Capernaum had. Maar hij is naar het huis gegaan van een van zijn discipelen. Eigenlijk moet ik zeggen dat het naar het huis van twee van zijn discipelen was. Het huis van Petrus en, zo staat er in een andere evangelie, van Andreas. Daar zijn ze zo met elkaar uit de kerk, zouden wij zeggen, naartoe gegaan. Daar zal de Heere deze Sabbat in de kring van zijn vrienden en andere bekenden doorbrengen. We mogen er zo terloops wel op wijzen, dat doet de kanttekenaar ook, dat Petrus dus blijkbaar, al had hij zijn visserswerk eraan gegeven en alles verlaten en hij de Heere was gevolgd, nog een huis had in Capernaum. In dat huis woonde zijn vrouw, zijn gezin en ook de moeder van zijn vrouw, zijn schoonmoeder. U begrijpt wel dat hier een hele strijd ligt in de exegese van deze tekst met de Romeinse kerk. Want de Romeinse kerk beweert dat apostelen, zodra zij de Heere zijn gaan volgen, ook hun vrouwen voor altijd hebben verlaten. Rome beweert dan ook hier heel listig dat dit het vroegere huis van Petrus is geweest. En Jezus gekomen zijnde in het vroegere huis van Petrus, dat nu zijn huis niet meer zou zijn, zeggen ze dan. Dat is echter niet waar. Het berust op niets in de tekst. Petrus heeft zijn gezin wel verlaten toen de Heere hem riep en is Christus gevolgd. Maar hij heeft zijn gezin niet verwaarloosd. Hij heeft zijn gezin wel onderhouden, ook in de tijd dat hij de Heere volgde. Hij is ook herhaaldelijk bij zijn vrouw, zijn gezin en zijn schoonmoeder terug geweest. We lezen dat Paulus jaren later in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe erop wijst dat Cephas, dat is Simon Petrus, want Petrus maakte ook zendingsreizen, zijn vrouw weer heeft meegenomen. Dus we kunnen hier volstrekt geen grond vinden voor de gedachte van het celibaat, de ongehuwde staat van de geestelijkheid. Maar dat terzijde. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder, wij zouden zeggen zijn schoonmoeder, te bed liggen, hebbende de koorts. Ze was misschien die vroege morgen nog gezond geweest. Alles in de oorspronkelijke taal wijst erop dat deze hevige koorts de bejaarde vrouw op het onverwachtst heeft overvallen. Als we lezen, hij zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts, dan staat er in de oorspronkelijke taal eigenlijk, hij zag zijn schoonmoeder nedergeworpen en brandende van vuur. Zo staat het er eigenlijk, nedergeworpen en brandende van vuur. Dat zijn toch woorden die wel wat te zeggen hebben. Ze is geveld. Van het ene ogenblik op het andere besprong haar de koorts. Zoals dat in de Oosterse wereld vandaag de dag nog kan gaan. Het ene uur nog gezond, even later dodelijk ziek. Een kwaadaardige koorts die hoog oploopt. Die koorts heeft haar letterlijk geveld, neergeworpen in een korte spanne tijd. Ze is brandende van vuur. Ze gevoelt zich alsof ze in brand staat. Ze heeft hevige dorst. Haar lichaam gloeit en de koorts zengt door haar aderen. Ze is ineens dodelijk ziek. Vanmorgen verliet Petrus zijn woning en liet zijn schoonmoeder gezond achter. En nu komen ze uit de kerk en vinden ze haar dodelijk ziek en benauwd. Zomaar, ineens, aan de rand van de dood. Hier leert de tekst ons hoe broos en zwak ons leven is. We kunnen ons zo sterk voelen. Als we gezond zijn, denken dat we bergen kunnen verzetten. Maar de hand, ja, de vinger des Heeren hoeft ons maar aan te raken en we liggen neergeveld. Dat geldt van u, van mij, hier van een bejaarde vrouw, maar het kan ook in onze jeugd gebeuren. Hoe zwak, hoe broos is ons leven. Hij zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. Heel vaak is in het oosten de koorts de dienaar en aankondiger van de dood. En we moeten ook niet aan onze koortsen denken. Wij hebben ook wel eens koorts. En dat kan vooral bij kinderen plotseling hoog oplopen. Maar de Oosterse koortsen zijn vaak de voorbode van een schielijke dood. Zomaar, in enkele uren tijds. Die vrouw is dus ernstig ziek. De discipelen waren ongetwijfeld verrukt over het wonder dat ze zojuist hadden meegemaakt in de synagoge van Capernaum, waar een duivel uit een mens was gedreven. Vol van dat gebeuren komen ze thuis met het voornemen om die oude moeder alles te vertellen wat er gebeurd is. En zie, dan blijkt ze dodelijk ziek op bed te liggen. Het wonder is nauwelijks gebeurd en ze worden weer bij een andere nood bepaald. Zo is het steeds in het leven, in deze wereld, ook in het leven van Gods knechten. Het wordt zo bevestigd wat er staat geschreven in Romeinen 5 vers 12, dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is en tot alle mensen is doorgegaan. Dan de een, dan de ander. We lezen bij Lucas, en zij baden hem voor haar. We lezen dat in onze tekst niet. Hier staat alleen, hij raakt haar hand aan. Maar dat is iets waar Lucas erg in heeft. Lucas is als dokter gewend dat de mensen hem roepen. Dat hij erbij geroepen wordt. Hij vermeldt dat ook als arts. Zij vragen of de Heere naar die moeder om wil zien. En daar staat Christus bij dat bed. De vorst des levens, oog in oog met de koning der verschrikking. De levensvorst, geconfronteerd met de koning van de dood. Die twee hebben elkaar al vaak ontmoet in de korte tijd dat de Heere hier op aarde wandelt. En altijd opnieuw heeft de levensvorst met zijn majesteit zijn meerderheid bewezen over de koning der verschrikking. Dat zal zijn omwandeling op aarde stempelen en kenmerken. Zelfs wanneer hij straks op Golgotha schijnt te vallen onder het zwaard van de dood, is het geen nederlaag die Christus voor de dood doet buigen, maar wordt het vervuld, ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Hier staan die twee weer bij elkaar, maar laten we hierover niet oppervlakkig denken. Als Christus ook nu weer de dood overwint en deze stervend zieke vrouw verlost van haar koorts en brandende dorst, moeten we niet denken dat dat zomaar gaat? Want waarom heeft de dood macht over de mensen gekregen? Waarom moeten we sterven? Waarom moeten wij allen vroeg of laat ziek? Waarom eist de dood ons leven op? En waarom overwint de dood in ons leven altijd? Het is vanwege de zonde. Die is de oorzaak van de dood. En daarom is de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat de zonde in de wereld gekomen is. Als er geen zonde was, geen ziekte, was er ook geen dood. En wat moet Christus dus doen? Nee, het is niet voldoende dat hij voortdurend met de dood strijdt en voortdurend dode mensen levend en zieke mensen beter maakt. Hij moet de wortel van de zaak aanpakken. Hij zal de schuld op zich moeten nemen. Hij zal de zonde moeten dragen. Hij zal de straf moeten betalen en voldoen. En dat heeft hij ook gedaan. En daarom heeft hij macht over de dood. En hij raakte haar hand aan. Lucas, die er niet bij geweest is, maar die het heel nauwkeurig opgetekend heeft, misschien uit de mond van Petrus zelf, vermeldt er nog bij dat Christus boven haar ging staan. Hij staat boven haar, zoals een arts zich heenbuigt over een zieke of een stervende. Dat heeft ook zo'n diepe betekenis. Hij staat er boven. Al die anderen staan erbij, die staan ernaast, Petrus, Andreas en de andere discipelen. Maar Christus staat boven haar, staande boven haar vat hij haar hand. Waar doet de Heere dat voor, dat grijpen van die hete hand van die bejaarde vrouw? Kan hij anders dat wonder niet doen? O ja, hij hoeft maar te spreken. Nee, hij hoeft niet eens te spreken. Ook zonder een woord dat uit zijn lippen gaat, kan hij die vrouw genezen. Waarom grijpt hij die hand dan? Wel, die vrouw ligt daar met de koorts. En u weet wel hoe een koortslijder in bed ligt. Onrustig, woelend, soms plukkend aan de dekens. Dan weer een korte, onrustige slaap. En als de patiënt wakker is, dan dwalen de ogen overal heen. Onrustig, onrustig, onrustig. En nu grijpt Christus haar hand en dwingt haar hem aan te zien. Het is alsof hij wil zeggen, vrouw, ik ben het enige, hou vast. Richt uw oog op mij en zie op mij. Hij grijpt haar hand aan. Wat is het een voorrecht als de Heere dat eens doet in het leven van een mens? Daar behoef je niet ziek voor te zijn. Dat kan in alle omstandigheden van het leven. Wat kan een mens, bezet door de onrust van zijn moeder, afgemartelde ziel toch tobben? Dan hierheen blikken en dan daarheen blikken. Ons leven wordt van nature gekenmerkt door onrust. We maken ons overal zorgen over. We dwalen met onze gedachten van links naar rechts en overal heen. We kunnen ons van onszelf geen ogenblik concentreren op dat ene nodige. En als de Heere dan de hand is grijpt, komt er rust. Dan is het alsof hij wil zeggen, zie nu eens in alle verwarringen, zie nu eens in alles wat u beroert en ontstelt en waar uw gedachten heen dwalen, zie nu eens op mij, zie nu eens omhoog. Ik ben de getrouwe, ik ben de machtige, ik ben de rots der eeuwen. Hij raakte haar hand aan. Dan staat er bij Marcus bij dat hij haar opricht. Hij spreekt geen woord. Hij grijpt alleen haar hand en openbaart zijn macht. En terstond verliet haar de koorts. En weer is het Lucas die er iets bij schrijft wat alleen een dokter maar op kan vallen. Er staat zo in het Lucas-evangelie dat de Heere Jezus de koorts bestraft. Lucas was in zijn praktijk al vaak bij zieke mensen geweest, ook bij koortsige mensen. Hij had heel veel gedaan om de koorts te weren, de ziekte weg te nemen, maar Lucas had in zijn praktijk nog nooit de koorts bestraft. Dat heeft geen zin. Het helpt niet als een dokter dat doet. Je spreekt tegen de patiënt. Je gaat toch niet tegen de koorts spreken? Maar hier is nu de machtige. Hij heeft in zijn omwandelingen op aarde gesproken tegen de wind. Dat doen wij nooit. Tegen de zee en tegen de golven heeft hij gesproken. Dat doen wij al even min. Dat heeft geen zin. Maar hij heeft zijn machtwoord gesproken. Zwijg, wees stil. Tegen de elementen in de schepping. Hij heeft gesproken tegen de Satan als hij hem uitdreef uit die arme bezetenen van Gadara. En hier spreekt hij tegen de koorts. Hij bestraft het wapen van de koning van de dood. En hij bestraft de koorts. Het is of de Heere wil zeggen, wat doet gij? Wat legt gij uw hand op deze vrouw die de mijne is? Wat grijpt gij wederrechtelijk naar deze vrouw? Ze is mijn, ga weg. En zo zal hij eenmaal in die grote dag der dagen de dood bestraffen. Alle dood, ziekte en rouw bestraffen. Zodat er geen inwoner in dat heerlijke Immanuels land meer hoeft te zeggen, ik ben ziek. Hij bestraft de koorts. En de koorts verliet haar. Dan gaan we nu over tot het tweede punt, de macht van de liefde. En zij stond op en diende hen. Zomaar een paar woorden. Weer is het Lucas die er als dokter wat bij schrijft. Hij schrijft daarbij wat hem zo bijzonder getroffen heeft. En zij van stonden aan opstaande diende hen lieden. Is dat nu zoiets bijzonders om aandacht op te vestigen? Ja. Dat maakt eigenlijk voor Lucas het wonder van deze geschiedenis uit. We maken het wel meer mee dat een oud mens hoge koorts heeft en schijnt te sterven, maar dat de koorts weer wijkt. Maar één ding kan zo'n oud mens dan niet doen, en dat is van stonde aan opstaan. Nee, juist niet. Hij of zij zou het bewustzijn verliezen. Als we jong zijn, verzwakt de koorts en sloopt ze de kracht al. Maar vooral als we oud zijn. Je moet maar eens 3 dagen koorts hebben. Al ben je in de kracht van je leven en je wil de 4e dag opstaan, dan zou je zo tegen de grond gaan. Zo is het in de natuur. Dat is de gewone weg. Maar hier lezen we, en van stonde aan stond zij op. Dat is nu het wonder in het teken dat de Heere hier doet. Ze is onmiddellijk hersteld en niet verzwakt. De krachten zijn niet uitgeput, maar ze staat terstond op. Dit predikt ons dat de Heere niet alleen redt van het verderf, maar dat Hij ook herstelt in ons leven wat door de zonde was verwoest. Deze vrouw is niet alleen van de koorts genezen en van haar kwaal gered, maar haar verloren krachten zijn haar ook weer teruggegeven. Is dat niet een treffend teken in het leven van een mensenkind? Het eerste wat de Heere doet is de kwaal wegnemen, de schuld wegnemen, zijn verzoening toepassen en de oorzaak van onze honger en kommer wegnemen. Maar wat daar onmiddellijk aan verbonden is in het leven van Gods kinderen is, dat Hij ook herstelt wat er verloren is gegaan. Wat is er dan verloren gegaan? Gods beeld, waarnaar we geschapen zijn. De oorspronkelijke kennis, gerechtigheid is verloren en die herstelt Hij. Het is niet alleen maar zo dat de Heere de schuld vergeeft, maar Hij vernieuwt ook de mens. Als het goed is, zal men dat ook zien in het leven van een mens. Aan de vrucht wordt de boom gekend. Het is onze catechismus die vraagt, na de behandeling van de rechtvaardigmaking in zondag 24, maar maakt deze leer dan niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij is het antwoord, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Hier ziet u het, en ze stond op en diende hen lieden. Ze spreekt geen woord. Het is ons in overdenkingen van de zieken in de Bijbel al meermalen opgevallen hoe weinig die genezen mensen zeggen en hoeveel die mensen doen. In veel woorden lezen we niet van hen, maar we lezen wel van de geraakte met dat beddeke dat hij, als de Heere hem genezen heeft, God gaat verheerlijken. We hebben gehoord van die doofstomme man tegen wie de Heere Effata zei, dat hij daarna recht ging spreken. De boom wordt aan de vrucht gekend. We hebben van de bezetene te Gadara gehoord, toen de Heere hem verlost had van de duivel, dat hij een prediker werd in het evangelie des koninkrijks in zijn eigen land, in zijn stad, onder zijn volk. Maar van de schoonmoeder van Petrus lezen we dat, zodra de koorts haar verlaten heeft, zij opstaat. En zij spreekt geen woord. In de vruchten der dankbaarheid komt haar liefde en haar geloof uit. En diende hen lieden. Er staat niet hem, enkelvoud, maar diende hen lieden, meervoud. Dat wil zeggen, Christus en zijn discipelen. Christus en zijn volk. Naar hen gaat haar liefde uit. Onze derde gedachte was de nood van de wereld. We lezen in vers 16, en als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord en genas allen die kwalijk gesteld waren. Het wordt laat, de zon gaat onder. We lezen bij Marcus, dat is nu weer iets wat Marcus alleen zegt, dat de hele stad als de zon ondergaat, samenkomt in het huis van Petrus. De hele stad. Dan moet u niet denken aan een stad als bijvoorbeeld Veenendaal, maar Capernaum had toch wel honderden inwoners. Als het dan avond geworden is, zie je ze van alle kanten aankomen door de straten. Daar zijn een paar mensen die met alle macht een bezeten in bedwang houden. Die schreeuwt en tiert met het schuim op de mond. Met vereende krachten trekken ze de man naar het huis van Petrus, opdat de Heere de duivel uit hem zou drijven. Daar zijn er een paar die een verlamde brengen. Daar is er een die leidt een blinde bij de hand. Daar komt er een met hoge koorts, gedragen door zijn vrienden. De gehele stad, staat er bij Marcus, was bijeen vergaderd omtrent de deur. Misschien vraagt u, waarom komen die mensen zo laat? Het is voor de Heere zo moeilijk, het wordt donker. Er ligt een zware dag achter hem. Hij heeft gepredikt, gesproken, een wonder gedaan. Hadden die mensen niet wat eerder kunnen komen? In de middag of 's morgens na de kerkdienst? Waarom komen ze pas in de avond? Dit late komen past bij de Joodse gewoonte. Het was toch Sabbat? Dan mag je geen bed dragen. En dan mag je eigenlijk ook geen wandeling doen op straat. Ze wachten tot de zon ondergaat, want dan is de Sabbat voorbij. Ze komen als het donker wordt. Dan is het zondag geworden, de eerste dag van de week. De Sabbat is voorbij gegaan en dan komen ze, met velen tegelijk. De hele stad vergadert zich bij de deur van dat huis. Moet je eens zien, dat is nu maar zo'n klein stadje, dat Capernaum. En wat er tevoorschijn komt aan nood, aan ellende en aan verdriet. Achter elkaar zie ik in die smalle straatjes de deuren opengaan. Daar komt een bezetene, daar een lamme, daar een kreupele, een blinde, een dove, een melaatse, een ellendige onder zweren. Daar komen ze, één voor één. Als onze deuren eens open zouden gaan, wanneer we in onze dorpen of onze steden door de straat rijden, zijn al die deuren dicht. Als we echter achter die deuren eens even zouden kunnen kijken, wat een ellende, wat een ziekte, wat een verdriet, wat een kruis, wat een zorg zouden we dan zien. Als we nu eens even al die jammerklachten zouden kunnen horen, die op het ogenblik hier alleen al in onze woonplaats worden opgezonden. Kreten van pijn, klachten van ellende, het snikken van radeloosheid. Als we dat slechts een ogenblik zouden kunnen horen, al die klachten samen in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen, in de woningen, zouden we niet huiveren als die deuren eens even open gingen? De nood van de wereld hebben we onze derde gedachte genoemd. Wat hebben de zonden toch teweeg gebracht? Is deze aarde niet een jammerdal geworden door ons kwaad? Door onze godsverlating? Wat heeft het alles toch teweeg gebracht? Daar komen ze. De deuren gaan open. Het moet een ontzettend gezicht geweest zijn. Heel Capernaum brengt zijn kruis naar buiten. Heel Capernaum komt met zijn nood. En dan weten wij, die en die mensen hebben een kruis, dat gezin heeft het moeilijk, die ouders hebben het zwaar en die man. Maar er zijn ook nog van die kruisen waarvan wij niet weten, maar die er wel zijn. O, als die allemaal eens aan het licht zouden komen en voor de dag. O, is de aarde niet een bakadal geworden door ons, door onze schuld? Wat zullen de discipelen er verslagen bijgestaan hebben toen dit gebeurde? En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht en hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Als we dan Lucas opslaan, die het beziet vanuit zijn beroep, is er opnieuw een ding dat hem het meest treft. En dat schrijft hij ook neer. En hij legde een iegelijk van hen de handen op en genas dezelfde. Een iegelijk van hen. Dat heeft Lucas het meest verwonderd, dat onvermoeibare van Christus. Want Lucas weet uit ervaring hoe ontzaggelijk vermoeiend het is als je de 30ste patiënt behandeld hebt en de 31ste komt binnen. Hij weet uit ervaring wat het is om bezig te zijn met zieken, hen te helpen en hun klachten aan te horen. En dat is nu wat Lucas het meest treft, die weergaloze erbarming van Christus. Dat hij niet zei om 12 uur in de nacht, nu is het genoeg, ik wil ook mijn rust hebben. Ga maar naar huis en kom morgen maar weer terug. Alleen de spoedgevallen nu nog. Nee, Hij was heel de nacht doende in het licht van de lantaarns die bij het huis van Petrus waren gesteld. En als je dan daar bent in gedachten, zie je die arme stakker daar. Hij heeft er nog 50 voor zich en hij ligt verlamd op zijn matrasje. Zou dan niet die bange vraag in de ziel komen als ik aan de beurt ben? Zal de meester dan niet te moe zijn? Zou hij nu ook voor mij ook nog tijd hebben? Zou hij mij ook nog willen helpen? Al die gezichten van die mensen daar in dat avondelijke en nachtelijke donker, die wanhoop, die angst, dat verlangen naar herstelling en genezing, er komt geen einde aan. En hij legde een iegelijk van hen de handen op. De Heere Jezus was ook mens. Hij had ook een lichaam dat vermoeid kon worden. Maar als het 1 uur in de nacht is en er komt weer zo'n tobber, dan zijn er weer die milde handen en die vriendelijke ogen van Jezus. Hij wordt niet moede om vol erbarming zijn handen te leggen op die gezichten vol met zweren. Hij wordt niet moede zijn zegenende handen uit te breiden over die poel van ellende die hij voor zich ziet. Ieder mens heeft voor hem zo'n waarde. Er is geen ogenblik dat hij zegt, nu ben ik moe, nu kan ik niet meer. Er is geen einde aan zijn ontferming op deze avond. Zou het ons geen moed geven, lieve vrienden? Toen was hij mens, toen kon hij vermoeid worden. Maar nu heeft hij een verheerlijkte natuur. Nu mogen we van hem zeggen dat de schepper van einde de aarde niet moede en niet mat wordt. Denk toch niet gering van zijn erbarmende liefde. Wie zich in de nood van zijn leven, gebogen onder de schuld, in de ellende van zijn bestaan tot hem wendt, die zal zijn gunst oneindig groot vinden. Denk maar niet dat dan de deur gesloten zal zijn omdat het te laat is in de nacht. Denk maar niet dat u voor hem te ziek bent. Denkt u maar niet dat u voor hem te veel gezondigd hebt. O, zoals hij hier was, bij de deur van het huis van Petrus, zo is hij nog, ja veel meer, nog groter, nog veel heerlijker. Hij, Israëls wachter, slaapt nog sluimerend. Met de nood van uw ziel kunt u bij hem altijd terecht. Dat spreekuur houdt nooit op. Totdat de genadetijd voorbij is en het stervensuur daar is. Totdat de jongste dag aanbreekt. Maar zolang u leeft, houdt dat goddelijke spreekuur nooit op. Het zal niet aan hem liggen als we van onze dodelijke kwaal niet herstellen. Dan zal het alleen maar liggen aan het feit dat wij dachten onze nood zelf op te kunnen lossen. Omdat wij de nood niet gevoelden en niet ziek genoeg waren in eigen oog. Maar het zal niet aan hem liggen. Maar laten we nu eerst daarover zingen. En wel uit Psalm 141, het eerste en het 9e vers. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in uw mijn noden. En wat er verder volgt in het 9e vers van Psalm 141. Hij legde een iegelijk van hen de handen op en genas dezelve. Hij legde ze de handen op. Als men iemand de hand op het hoofd legt, dat heeft weer een iets andere betekenis dan het grijpen van de hand van Petrus' schoonmoeder, brengt men gemeenschap tot stand. Het is alsof de Heere daardoor wil betonen dat hij gemeenschap wil hebben met ellendige zondaren. Dat hij nu hun kwaal wil overnemen en op zich nemen. En dat hij zijn zegenend erbarmen over hen over wil dragen. Hij legde hen de handen op. We lezen nog meer. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. We kunnen daarbij denken dat hij misschien wat gesproken heeft toen hij de boze geesten uitwierp. Maar ik zou hier graag aan het woord met een hoofdletter willen denken. Het woord, de schrift. Wat was zijn wapen in de strijd? Het woord. Waarvan bediende hij zich om de boze geesten uit te drijven? Hij bediende zich van het woord. Wat een les voor zijn discipelen. Straks zullen ze dit werk ook mogen doen. Als ze straks rond zullen gaan op de zendingsreizen, zullen ze mogen prediken, maar ook wonderen doen. Denk eens aan die adder die bleef hangen aan de arm van apostel Paulus. Denk eens aan het wonder dat Johannes en Petrus mochten doen aan de kreupelen bij de schone poort. Hier zien ze nu hoe hun meester het doet, met den woorden, met het woord. Alleen door te spreken, alleen door het woord te spreken gaat er kracht en majesteit van hem uit. En als die boze geesten dan uitgaan, is het weer Lucas die er wat bij zegt. Ze gaan niet stil uit, maar als ze uitgaan van die ellendige mensen, schreeuwen de duivelen uit: Gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Eén voor één roepen ze allemaal hetzelfde: Gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Er staat dat de Heere ze bestraft. Zwijg, zegt hij, en dan zwijgen ze ook. Waarom mogen die duivelen dat nu niet zeggen? Dat is toch een mooie aanbeveling, zouden we zeggen. Ze miszeggen er daar toch niets mee? Wel, de Heere wil niet geprezen worden door de macht van de boze. De Heere wil niet geloofd worden door de Satan en de gevallen engelen. De Heere wil alleen maar geloofd en geprezen worden door zijn volk. De discipelen zeggen niets. Die staan daar zomaar stil bij te kijken. Die hadden eigenlijk moeten zeggen: Gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Dat is ook erg, dat de duivelen zeggen wat de discipelen hadden moeten doen. Volk des Heren, de Heere wil niet geloofd worden door de duivel, maar de Heere wil geloofd worden door u. Mag u dat wel eens doen? Mag u hem nog wel eens groot maken? Mag zijn eer nog wel eens klimmen uit het stof? Nee, ik heb niet het oog op dat oppervlakkige jubel, u begrijpt wel hoe ik dat bedoel. Maar mag het uw lust nog wel eens zijn om goed van God te spreken? Daar gaat wat van uit. Dat moet u niet aan de duivel overlaten, dat is een taak van Gods volk. De duivelen spreken, de discipelen zwijgen, maar de Heere gaat door. En dan nu ons vierde en laatste punt, de man van smarten. We hebben gezien hoe daar in Capernaum een menigte mensen met haar nood samenkomt. Matthäus zegt er nog iets bij wat niet door Marcus en Lucas vermeld wordt. Elke evangelist had met het schrijven van zijn boek zijn eigen bedoeling. Weet u wat de bedoeling van Matthäus was? Hij heeft zijn evangelie geschreven om de Joden te overtuigen dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat was zijn doel. Hoe wilde hij daar de Joden dan van overtuigen? Door ze iedere keer te herinneren aan hun eigen schriften. Aan het Oude Testament, zouden wij zeggen. Aan de Tenach. Daar heeft hij hen altijd weer op gewezen. Hoe vaak lezen we in zijn evangelie niet deze woorden, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door de profeet? Hier staat, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. In onze Statenbijbel staat het in Jesaja 53 iets anders. Daar staat, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. We zullen er nu niet op ingaan waarom Matthäus het hier iets anders aanhaalt, maar één ding is zeker, de beide teksten zijn geïnspireerd. Matthäus 8, net zo goed als Jesaja 53. Moeilijker is de vraag hoe Matthäus dat woord van Jesaja nu vervuld ziet. Hoe heeft Christus de krankheden op zich genomen van zijn kinderen? Dat kan toch niet betekenen dat hij al die ziekte heeft gehad? Melaats is hij nooit geweest, blind of kreupel ook niet. Hij heeft dus die krankheden niet letterlijk gehad. Sommigen verklaren het zo dat het genezen en helen van al die zieken de Heere zoveel moeite en kracht kostte dat hij er als het ware zelf krank van geworden is. Krank van vermoeidheid. Maar dat is een oppervlakkige verklaring. Die zullen we ook maar niet volgen. Zullen we ons oor maar weer eens te luisteren leggen bij de kanttekeningen? Dit wordt voornamelijk, zegt de kanttekenaar, van onze geestelijke krankheden en ziekte verstaan. Dat is van onze zonde die Christus van ons op zich geladen heeft om daarvoor genoeg te doen, daarvoor te betalen en daarmede ons van die zonde te verlossen. Hetgeen hij met de vergenezing van de lichamelijke ziekte ook heeft te verstaan gegeven. Wat de kanttekenaar hier zegt, hebben we al meer opgemerkt. Namelijk dat elke genezing door de Heer Jezus een teken was van zijn eigenlijke werk. Het vergeven van zonde, het betalen van de straf, het werk van de wedergeboorte in het hart van zijn kinderen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Dat betekent dus niet dat de Heer al die ziekte gehad heeft. Oh nee, ik lees in het Nieuwe Testament wel dat de Heer Jezus vermoeid was. Maar ik lees nergens dat hij ziek geweest is. Maar dat betekent wel dat de Heer de oorzaak van die ziekten op zich heeft genomen. De zonde, de schuld, de oorzaak van al die duizendvoudige kwalen. Er is één van de discipelen geweest die dat toch heeft verstaan. Ik weet niet of Matthäus er zelf bij geweest is. Dat vermeldt ons de tekst niet. Maar de discipel die erbij geweest was, die heeft het verstaan. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. In gedachten zien we de discipel daar staan voor het huis van Petrus. Terwijl één voor één al die mensen onder de zegende en helende handen van Christus doorgaan. Dat heeft zo'n indruk gemaakt op die discipel. Maar het heeft hem ook tot de schriften geleid. Toen viel er plotseling licht op Jesaja 53. Toen geloofde deze discipel dat hij het was, van wie Jesaja in hoofdstuk 53 spreekt, de man van smarten, verzocht in krankheid. Daarom, omdat Christus de oorzaak van al die honger en kommer op zich heeft genomen, kon Job op zijn ziekbed zeggen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Daarom kon Hiskia na zijn genezing zingen, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest. Daarom kon de zonde van de geraakte vergeven worden, toen hij door zijn vier vrienden door het dak was neergelaten. Daarom kon de geraakte ook horen aan de voeten van de Heer Jezus, Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Daarom kon de doofstomme, tot wie de Heere Effata zei, recht spreken, nadat de Heere zijn ogen had geopend. Daarom kon de bezetene van Gadara van zijn legioen duivelen worden verlost, omdat hij al die krankheden op zich genomen heeft en al die smarten heeft gedragen. Nu is het van tweeën één. Als we buiten die Christus zijn en voor eigen rekening leven, dan zullen we al de gevolgen van de zonde ook zelf moeten dragen. De krankheden, de smarten van dit leven, alle moeite en verdriet waaraan we in dit leven onderworpen zijn, daar zal onze rug zich dan onder moeten krommen. Dan is er niemand die het overneemt. Wie echter voor zijn rekening mag liggen, die kan nog wel ziek worden. Maar dan is voor Gods kind de ziekte geen straf meer uit de zonde, op de zonde, maar een vaderlijke liefde kastijding tot zijn nut. Gods kind zal moeten sterven, dat wel. Maar de dood zal voor dat volk geen betaling meer zijn voor de zonde, maar een doorgang tot het eeuwige leven en een volkomen afsterving van de oude mens. De Heere heeft de vloek, de angel, de prikkel uit de ziekte en uit de dood weggenomen, omdat hij de smarten gedragen heeft en de kwalen op zich heeft genomen als de man van smarten. Eenmaal wacht Gods volk dat land, waar geen inwoner meer zal zeggen: ik ben ziek. Laten we daarmee deze overdenking over een zieke in de Heilige Schrift mogen eindigen. Met dat land, waar de ziener op Patmos van gesproken heeft. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Amen. Zingen wij nu de slotzang. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, vers 12 is onze slotzang. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.